defensieve. Onder de defensieve wapens kunt u onder meer verstaan afscherming, afslaan, aura versterking, eventueel zelfs bepaalde wilsoefeningen. Ik kom erop terug. Als offensieve wapens kunnen gebruikt worden onder meer telekinese en varianten daarvan, daarnaast projecties van vele soort, en ten laatste kunnen gebruikt worden in feite sterk suggestieve wapens die over het algemeen directe invloed kunnen hebben op het lichaam van degene die aanvalt. Wanneer we het hebben over verdediging, dan is er één ding heel erg belangrijk. Verdedigen kun je pas wanneer je weet dat je wordt aangevallen. Daarom valt verdediging ook in een paar punten uiteen. In de eerste plaats de erkenning van een aanval. Wat is een aanval en wat niet? In de tweede plaats de wijze van aanval moet erkend worden. De verdediging moet altijd gebaseerd zijn op de wapens die de ander gebruikt. Tenzij, en dat is de laatste mogelijkheid, men een absolute sereniteit in zichzelf bezit of in zichzelf kan wekken. Op dat ogenblik is men voor paranormale wapens praktisch onkwetsbaar. Laten we eerst gaan kijken wat doe je met verdediging. In veel gevallen werk je met symbolen. Een symbool kan bijvoorbeeld zijn een cirkel met daarin Alpha en Omega, waarbij dus eigenlijk het wezen van God in zijn hele omvang wordt aangeduid. Andere verdedigingen zijn opgebouwd op het symbool van een gewijd wapen, een gewijd kruis, etc. Ze werken alleen dan wanneer je er zelf volledig in gelooft. Een eenvoudige methode om u af te schermen als u zich bijvoorbeeld tijdens of na een seance aangevallen voelt, is 3 maal eenvoudig een cirkel om u heen trekken en dan zelf nadenken over datgene wat voor u het meest belangrijke is in het licht, in het goede, kortom, weer een symbool. Wilt u een vertrek reinigen, dan zijn er weer verschillende methoden waardoor je dat een beetje minder aantastbaar kunt maken. Een van de eenvoudigste is een mengsel van houtskool en grof zout. U zet dat in een paar bakjes in de hoeken van de kamers en over het algemeen worden daardoor allerhande uitstralingen en uitwasemingen die onaangenaam zijn eenvoudig opgenomen. Iets ingewikkelder wordt het weer wanneer je iets gaat wierroken. Gewoon wierook aansteken is meestal niet genoeg. U kunt werken met staafjes. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de adiaar die hiervoor zeer geschikt is. U kunt ook kiezen voor iets waarbij u zelf nog kunt bezweren, als u dat kunt dus. En dan moet u Jos gebruiken en bij voorkeur de Tibetaanse en dus niet de Chinese Jos. Wilt u alleen maar een kamer reinigen zonder meer, dan gebruikt u bij voorkeur de Kashmiri Black Rose. Dat zijn dus een paar merken. Die kunt u zeer waarschijnlijk ook hier op de Europese markt wel vinden. Bij bewierroking beginnen we altijd eerst met concentratie op het doel waarmee de bewierroking wordt uitgevoerd. Eerst daarna wordt de wierook ontstoken. We gaan vervolgens, terwijl we zorgen dat de rook geeft bij een stokje dus, zul je een klein beetje een draaibeweging maken, zodat de rookwolkjes afkomen. Gebruik je een rookpotje, dan zul je over het algemeen dat licht in beweging houden, zodat de damp ook overal naartoe slaat. Je gaat dan ringvormig en bij voorkeur van links naar rechts. Een paar keer door die kamer heen. Is er nog iets over, dan zet u dat zo dat het midden van de kamer in ieder geval nog enige tijd van geur voorziet. Wilt u zelf een gewijde bijeenkomst houden en daarvoor dus een afscherming veroorzaken, dan zijn er weer verschillende mengsels. Een van de beste hier in Europa verkrijgbaar is de Agnus Dei. U kunt natuurlijk ook zelf reukwerken maken, maar dat is een heel ingewikkelde kwestie. En dat kan ik in een kort bestek zo niet voor u behandelen. Bewierroking maakt dus aanvallen veel moeilijker. Het gebruik maken van Black Rose, Agnus Dei, hebben verder de kwaliteit dat ze helderziende waarnemingen ter plaatse aanmerkelijk vertroebelen. Er is misschien nog waarneming nodig, maar ze kan niet duidelijk meer zijn. Hebt u daarnaast de behoefte om uzelf in een vertrek te beveiligen tegen aanvallen? Neem dan voorwerpen die voor u heilig zijn. Voor een katholiek kan ik me voorstellen een gewijde rozenkrans bijvoorbeeld, een gewijd kruis. Voor anderen kan dat misschien een godsbeeldje zijn. Het kan zelfs een Boeddha-beeldje zijn of een betrekkelijk abstracte tekening. Het gaat er doodgewoon om dat dit voor u het symbool is van lichtende kracht en bescherming. Wanneer u voelt dat u wordt aangevallen, dan is dat niet altijd waar. U kunt namelijk wel eens een benauwd gevoel krijgen omdat er bepaalde entiteiten in uw omgeving zijn. En in andere gevallen kan het zelfs een kwestie zijn van vochtigheid in het huis, andere inwerkingen, soms zelfs gewoon een psychische beïnvloeding. Dan bent u naar een of andere griezelfilm geweest en de tanden van de vampier die zweven nog in uw gedachten en geven u het gevoel dat er overal tanden op u zitten te wachten. Nou, als u meent dat dat wel goed is, gaat u naar de tandarts. In dergelijke gevallen moet je je dus eerst afvragen, wat voel ik precies? Welke associatie kan er bestaan? Een werkelijke aanval geeft over het algemeen prikkelingen in het lichaam. Meest voorkomend de rilling langs de ruggengraat en de prikkeling op het kruin, dus bij de fontanel. Wanneer dat inderdaad het geval is, concentreer u. Probeer ook deze ervaring uit te sluiten. Bouw u een voorstelling op van iets wat voor u goed en heilig is. Op deze wijze kunt u praktisch alles afweren en zult u, wanneer het geen herhaalde aanval is, over het algemeen ook afdoende resultaat hebben. Bij herhaalde aanvallen hebben we meestal te maken met projecties. Een projectie kan een telepathisch signaal zijn, waardoor bij u bepaalde droombeelden of fantasiebeelden worden geïnduceerd. In andere gevallen kan gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld astrale schillen. In al deze gevallen is het de persoonlijkheid van uw aanvaller die zich daarin bevindt. Daarom is hier de verdediging niet afschermen. Integendeel, wij ervaren, we hebben meerdere malen die droom gehad, meerdere malen dat spookbeeld zien opdoemen voor ons. We bouwen voor onszelf een voorstelling op van iets wat zo sterk en zo machtig is in onze ogen, dat het in staat is om die bedreiging aan te vallen. Onze verdediging wordt een aanval met een projectiebeeld dat we geconcentreerd zelf uitzenden, elke keer weer wanneer we het gevoel krijgen we worden bedreigd. Dus het waar is duidelijk genoeg zo? Ja, het is een beetje een opzomming, maar ik kan er ook niks aan doen, hè. Anders dan moeten we een heel dik boekwerk produceren. En moeten het nou in 3 kwartier toch een beetje rondkrijgen. Nou, dan kijken we wat de aanvalswapens zijn. Een aanvalswapen is altijd gebonden aan de voorstelling van een persoon, een plaats en in enkele gevallen een bepaalde geestelijke kracht. Je kunt dus nooit eenvoudig aanvallen. Zou u een mens willen aanvallen, en neemt u me niet kwalijk dat ik het recept niet volledig maak, het is door de van de verdraagzaam, maar je kunt nooit zeker weten, dan begin je dus in je gedachten zo goed mogelijk, eventueel met een plaatje of met een symbool erbij dat je met de persoon kunt identificeren, een beeld van die persoon of een symbool van die persoon op te bouwen. Daarna richt je je krachten op dat beeld. In gevallen van identificatie kan het soms helpen om dus een afbeelding te maken. En niet alleen met gedachten, maar ook bijvoorbeeld met een speld erop in te prikken. Het bekende wassermannetje in bepaalde vormen van voodoo en magie. Het gaat erom dat u in dit geval uw krachten bewust richt op een bepaalde persoon of plaats. En met een bepaalde door u tevoren bedachte uitwerking. Dus je moet niet gewoon maar even kracht uitzenden en zeggen, en nu val ik je aan. Want dan zegt die ander, wat is dat voor een geestelijk lawaai? Gaat zeker een straaljager over. Maar wanneer u die persoon aanvalt en u zegt bijvoorbeeld, ik richt me op je benen, je armen, je hoofd. En daar breng ik, het zij een voorstelling, een dwangbeweging of iets anders in. Dan kun je er wel iets mee bereiken. Om het precies goed te doen, zijn er dan nog wel een paar kleinigheden nodig, maar die verzwijg ik lekker.
Alsjeblieft.
Het zenden van dromen is eigenlijk veel eenvoudiger dan u zou denken. U kiest hiervoor een persoon met wie u contact hebt gehad, kort geleden, of van wie u bijvoorbeeld bepaalde voorwerpen in bezit hebt. We gaan hier een heel klein beetje in de richting van de magie, want het moet een voorwerp zijn wat de persoon langere tijd bij zich heeft gedragen, maar je kunt ook gebruik maken van haar nagelknipsels enzovoort. Wanneer we ons richten op die persoon, moeten we ons afstemmen op diens persoonlijkheid. Nu zullen delen van die persoonlijkheid altijd een beetje uitstralen, vooral uit metalen voorwerpen. Daarnaast natuurlijk uit alles wat tot het lichaam heeft behoort. Uitzondering van de fecaliën, maar daar zult u toch niet mee willen werken. U kunt dan eenvoudig beginnen te fantaseren. In die fantasie moet de persoon zelf betrokken zijn. Wanneer u dat op de juiste wijze alweer doet, dan ontstaat in de ander een analoge droom. Het is dus niet een gelijke droom, maar ze zoekt voor alle begrippen die u uitstuurt in het brein en herinneringsvermogen van degene op wie u zich richt, parallellen, en de combinatie daarvan wordt bepaald door het beeld dat u opbouwt. Wanneer u dus denkt dat hij een kopje breekt, kan het voor hem wel een kwestie zijn van door de ruit vallen of omgekeerd. Die aanvalmethoden, die kun je dan nog verder afronden. Concentratie, vaak gepaard gaande met symbolen. Bekendste voorbeeld is bijvoorbeeld het pijlschieten wat de Tibetanen doen. Die zitten zich ook te concentreren in een gesloten tentje. Er worden nog bepaalde figuren gemaakt, meestal van safraanrijst. En dan is er een boog. Die boog wordt bezworen, die pijl wordt bezworen. En dan wordt die pijl gericht en door een spleet naar buiten geschoten. In het geloof dat de vijand daardoor getroffen zal worden. En wanneer dat beeld sterk suggestief is en de mensen zijn zelf wat gevoelig, ja, dan hebben ze inderdaad op zijn minst een stekende pijn. Maar er kan een hartverlamming ook uit resulteren. Gebruik nooit magische aanvalsmethoden. Wanneer u werkt met bezweringsmagie, dan zult u daarvoor een aantal entiteiten, krachten die zich achter namen verschuilen, dus oproepen. U kent deze niet voldoende. U weet waarschijnlijk niet hoe u ze in bedwang moet houden. En u beseft te weinig dat een daarin eenmaal vastgelegde opdracht altijd wordt uitgevoerd. Kan men uw doel niet bereiken, dan keert de kracht en de werking tot uzelf terug. Begin er dus nooit aan. Een wat simpeler methode die soms werkt, vinden we onder meer bij de Guna Guna, bepaalde vormen van Oosterse magie. We vinden het terug bij de Indiaanse magie van de Amerika's. Bestaat uit het maken van een bundel. In die bundel worden symbolische voorwerpen samengevoegd. Dat doe je dan zodanig dat elk daarvan afzonderlijk wordt bezield. Die bezieling, vergeet het niet, komt niet van buitenaf. Het is een deel van uw eigen kracht wat u erin legt. Wanneer de combinatie juist is gekozen, eventueel nog op een persoon is afgestemd, alweer nagelknipsels, voorwerp enzovoort, dan wordt dat voorwerp ergens verborgen waar de ander regelmatig is of passeert. In de Guna bijvoorbeeld voelt men er veel voor om het onder de drempel van een deur te vergraven, dus waar men er overheen moet stappen. In de voodoo wordt het meestal ergens in een kamer of onder de vloer van het huis verborgen. De uitwerking is nu deze, dat de kracht en bedoeling die u daarin hebt gelegd inwerken op de persoon die u ermee bedoeld hebt. Maar vergeet niet, het kost u kracht. Elke keer wanneer die werking ontstaat, verliest u zelf iets aan levenskracht. Werkt u ten goede, dat kan ook, dan zult u een harmonische trilling uitstralen. En is de kans groot dat u een groot gedeelte van die kracht betrekkelijk snel terug ontvangt. Bij negatieve, bijna demonische inwerkingen zult u over het algemeen zelf een zware tol betalen. Ik kan het u niet aanraden. Zo, dat waren dan een paar aanvals- en verdedigingswapens. En laten we nu nog even nagaan wat eigenlijk bij dergelijke, het zijn hoofdzakelijk psychische en geestelijke wapens, de essentie is. Zij moeten op uw persoonlijkheid kunnen inspelen. Dat kan alleen wanneer ze in ten minste één, bij voorkeur meer opzichten, harmonisch zijn met uw eigen kwaliteiten, eigenschappen of gewoonten. Wanneer u dus innerlijk een zekere rust hebt bereikt, dan is in uzelf alles harmonisch. Dat wil zeggen dat elke aantasting op één punt eigenlijk de gehele harmonie activeert om behouden te blijven. Want harmonie is zo goed als bepaalde andere psychische factoren in feite remanent. Dat wil zeggen, ze probeert zichzelf zo lang mogelijk te handhaven. Zorgt u dus dat u harmonisch bent, niets aan de hand. Associeer nooit daden en gebeurtenissen met goed en kwaad wanneer u zich verdedigen moet. Het heeft er niets mee te maken. Goed en kwaad zijn ook maar zeer relatieve begrippen. Eigenlijk zouden we moeten zeggen licht en duister ook. Want ze zijn alleen twee tegenpolen waarin de werkelijkheid verborgen is. Maar nooit dus bezig, ja, maar ik heb schuld, want dan bent u ook bezig uzelf te bestraffen. Wie schuld in zich gevoelt en die niet voor zich weet op te lossen, wordt op dat punt kwetsbaar, omdat hij geneigd is mee te werken, onbewust, om een compensatie te verkrijgen. Dus om dat schuldgevoel als het ware kwijt te raken. er iets tegenover te stellen. We moeten niet vergeten dat het menselijk wezen en de geest pas werkelijk kunnen functioneren wanneer ze evenwichtig zijn. Daarom gaat er ook zoveel verkeerd in de wereld tegenwoordig. Wanneer je evenwichtig bent, dan kun je geestelijke krachten ontvangen. Je kunt je van geestelijke waarden bewust zijn of zo onbewust ondergaan. Je bent eigenlijk helemaal verbonden met een totaliteit. Dat woord gebruiken we dan maar omdat het anders een enorme omschrijving wordt. Deze innerlijke rust en eenheid wijst alles af wat niet ter versterking van die rust en eenheid kan bijdragen. Je bent als het ware geïmpregneerd. Als je met goede bedoelingen bent geïmpregneerd, kunnen kwade bedoelingen niet doordringen. Zo simpel is dat. Wanneer u die evenwichtigheid misschien niet bezit, dan weet u van uzelf waar uw zwakke plekken liggen. Bij de een is het hebzucht, de ander wil belangrijk zijn, een derde denkt aan seks en vierde weer aan wat anders. Deze zwakke punten kunnen dan op een gegeven ogenblik bij u versterkt worden. U voelt zich dan als het ware geprikkeld om steeds meer te doen om aanzien te krijgen, kunt u zelf uitzoeken. Nou, wanneer u dat bemerkt, moet u dit bij uzelf onderdrukken. Niet verdringen, maar gewoon onderdrukken. Zeggen, het is wel zo in mij, maar ik doe het lekker toch niet. Daardoor schept u een afweer. Zoudt u aan dergelijke voortdurende impulsen gevolg geven, dan is de kans juist weer heel groot dat een ander u door deze impulsen kan beheersen, projecties kan zenden en zelfs in staat zou zijn om u lichamelijk schade toe te brengen van een afstand af. Dat lichaam heeft dus de neiging op zeer sterke psychische impulsen te reageren en daardoor kunnen dus wonden, traumata dus en dergelijke ontstaan. Een beveiliging van een vertrek is natuurlijk wel goed en aardig. Maar het is misschien beter wanneer je bovendien zelf steeds herinnerd wordt aan datgene wat voor jou goed, dierbaar is of zelfs heilig. Alweer, wanneer u nou toch slaapt, hang aan de andere kant een schilderijtje, een plaatje, een beeldje van iets wat voor u erg belangrijk is, zodat u uit bed komende dat opneemt. U zult er bewust op den duur aan voorbij gaan, maar onbewust blijft u zich de aanwezigheid realiseren. Hierdoor stelt u zichzelf dan weer een beetje positiever in. Nou, en dan kunnen we natuurlijk nog een hele hoop gaan vertellen over ontwikkelde chakrams, maar wie heeft die, hè? Chakrams zijn wervelingen in de aura, waarin nogal wat energie kan schuilen. En ze bevinden zich meestal op plaatsen waar zenuwknooppunten aanwezig zijn of bepaalde zeer belangrijke organen mede het totale evenwicht van het lichaam bepalen. Een chakram wordt vaak voorgesteld als een bloem. En dan moet u dus denken, laatste chakram 4 blader, daarop volgende dus 8 blader, 16 blader, 32, 5 tot 144 blader toe, dus klein chakram. Zo'n chakram heeft dus kracht. Die kracht die kan bovendien geactiveerd worden wanneer je dus de klanken kent die bij het chakram horen. Elk blaadje van de bloem als het ware heeft ook nog een klank. Dat zijn klanken als he, ho, hi enzovoort. A, o. Het zijn dezelfde klanken die bij bepaalde spreuken zo belangrijk zijn. Denk maar eens aan Om mane padme om. Ja, dat is ook een kleinoot in de lotusbloem. Nou ja, goed, daar zit hij, laat hem zitten. Maar Om mane padme om. Het zijn klanken die door ze juist te incanteren, wat ik lekker ook niet heb gedaan, want anders zou het u allemaal ineens gaan zwijmelen. Eigenlijk invloed op jezelf hebben. Die invloed die merk je aan het ontstaan van spanningen in jezelf, uitingen. Je hebt soms het gevoel dat de vonken uit je vingers spatten, bij wijze van spreken. Wanneer je dus werkt met die chakras, dan moet je weten wat de krachten daarvan zijn. Om dat goed te weten en ermee te leren werken is een studie van jaren. Maar kun je het eenmaal, dan geldt het volgende. Het keelkopchakram is bruikbaar voor praktisch alle projecties waarbij geluid een rol kan spelen. Dus een stem, een telepathisch contact, kan met het keelkopchakram gemakkelijk worden bereikt. Met het borstchakram kun je eventueel gevoelens overbrengen. En je zou dus een ander kunnen belagen met gevoelens van onbehagen of kunnen troosten door een gevoel van welbehagen. Wil je werkelijk krachten uitwisselen in grotere intensiteit, dan gebruik je het voorhoofdchakra. Op de juiste wijze gericht kun je daar een soort straal uitzenden. Ik wil niet zeggen dat het een dodende straal is, maar ze werkt op bepaalde centra verlammend. En kan bijvoorbeeld de brug tussen de hersenhelft uitschakelen. Dat is heel erg aardig, maar het kan. En daardoor kun je dus een ander inderdaad lichamelijk erg schaden, een vijand verlammen, ter aarde doen vallen, wat je allemaal verder wil. Je kunt echter ook die kracht levenskracht maken, dus harmonisch. Daardoor kun je op een afstand dan die kracht sturen naar iemand die bijvoorbeeld zwak is en die je niet onmiddellijk bereiken kunt. Dan kun je hem op deze wijze helpen en steunen. Met de chakrams kun je dus een hele hoop doen. Maar ja, als je elk chakra apart moet gaan beschrijven. Bij al die dingen zitten dan nog weer levensstromen van het slangenvuur af. Tot de dubbele levenskrachtcirculatie. De kwestie van het zenuwstelsel speelt ook een rol. Fijn. Is ontzettend ingewikkeld. Maar wanneer u zelf dus werkt met de chakra en u hebt misschien dan ook nog een bepaalde yoga training, en dat is dan niet de zuivere hatha, dat wil ik er wel bij zeggen, dan kunt u over het algemeen deze half stoffelijke organen goed gebruiken. De invloed daarvan ligt op het terrein van levenslichaam, astraal, en eventueel zenuwstelsel. Nou ja, en als je je wilt verdedigen, dan straal je gewoon uit, zo goed als je kunt, uit die chakra die open zijn. Maar heb je een ontwikkeld topchakra, dan is het makkelijk, dan spuit er een fontein van licht om je heen. En iedereen die probeert je aan te vallen, die brandt zijn vingers. Zijn geestelijke vingers dan. Hè? Daarmee heb ik een algemeen beeld gegeven. Zijn er punten waarop u vragen wilt stellen op het ogenblik, kunt u uw gang gaan.
Ja, ik had een vraag over bescherming. Houtkool en zout. Zonder meer houtkool en zout, of is de bedoeling dat je de houtkool aansteekt?
Je mengt gewoon houtskoolpoeder. Nou ja, als je het heel erg netjes wilt doen, bij voorkeur van dennenhout. Maar dat is niet zo moeilijk, want heel veel van de kool die u dus hier kunt kopen, die briketjes ook, die worden mee van dennenhout of berkenhout gemaakt. Er wordt erg veel mee gewerkt in die kolenbranderij. En dat maakt u dan gewoon, vijzelt u tot poeder en u mengt op dat poeder grof zout. Dus kristallen. Het gaat hier om de kristallen. En die mogen heus wel iets groter zijn. Ongeveer 1/3 van de hoeveelheid kool die u hebt. Je roert het door elkaar, het is een onsmakelijk zwart rotsoortje. Je moet nog oppassen dat het niet stijft ook. Maar wanneer je het zo in een hoek plaatst, je kunt op een schoteltje doen, op een bord. Ik geef u wel de raad om het af te dekken met een beetje poreuze stof. Daardoor voorkomt u namelijk dat de rommel overal rondstijft. Hè? Dan hebt u daar in ieder geval dus al een aanmerkelijke verbetering bereikt van de levensatmosfeer. Een zekere afscherming tegen een aantal krachten, niet tegen alle.
Ja, u zei poreuze stof, bedoelt u stof goed?
Ja, lapjes dus.
Ja, oké.
Lapjes onder kant.
Ja. En moet je dat regelmatig vervangen of is dat niet zo nodig?
Wanneer het werkt, en dat kunt u waarschijnlijk binnen ongeveer 36 uur bemerken in die ruimte, dan laat u het maximaal 10 dagen staan. Daarna vervangt u. Wat u weggooit, gooi dat niet weg in huis, doet in een apart zakje en zorgt dat het zo gauw mogelijk bij de vuilverbranding komt.
Dank u wel.
Is het niet het beste dat je een aanvallende kracht als het ware opneemt via een van je chakras, bijvoorbeeld je vierde chakra, als het ware weer uitstraalt naar de persoon toe, waarvan je het gevoel hebt dat dit aanval is?
Ja, u hebt het hier over een transformatiemethode die theoretisch bestaat en bruikbaar is, maar die in de praktijk maar heel zelden iets uithoudt. Waarom de volgende reden? U weet niet voldoende wat de essentie is van de kracht die u wordt toegezonden, om haar a. onschadelijk te maken binnen uzelf zonder dat ze verder kan uitwerken, b. om te zetten, te transformeren dus, tot een kracht van een andere geaardheid, en haar dan nog terug te zenden naar degene die het heeft uitgezonden. Theoretisch is te doen, maar in de praktijk moet je dan toch wel erg veel ervaring hebben en veel training. En ik ben misschien onbescheiden wanneer ik aanneem dat de meesten hier deze niet bezitten.
Een gewoon recept wanneer je wordt lastiggevallen op straat en je hebt geen tijd om je mentaal te prepareren, nog heb je de chakra's ontwikkeld in de wijze zoals u hebt geschetst, is het dan gewoon huis, tuin en keuken recept wat je op dat moment kunt doen om ongedeerd de situatie te
maken? Nee, dat is een beetje moeilijk, maar er bestaat wel een ander receptje. En dat is meestal erg goed werkzaam. U weet wat een talisman is?
Ja.
U neemt een voorwerp, en ik zou u aanraden om daarvoor te gebruiken bijvoorbeeld half edelsteen of metaal, en dan bij voorkeur een mengmetaal, bijvoorbeeld brons of een zilveren alliage, kan ook goed zijn. Dat mag elke willekeurige voorstelling hebben, maar u moet het regelmatig, en dat moet u in het begin werkelijk elke dag doen, tussen uw handen nemen en als het ware voor uzelf bidden om bescherming. En dan dat ding weer omhangen en bij u dragen. Het gekke is, u bent zich bewust van het feit dat u dat ding bij u draagt, en dus van bescherming. De aanval op straat wordt door een onbewuste reactie, want u kunt niet zo snel u daarvan bewust worden en reageren, door een onbewuste reactie opzij geschoven, ongeveer zoals u met uw oog knippert op het ogenblik dat er een zandkorrel aankomt vliegen, zonder dat u weet dat die naar uw oog toe komt, maar het is gewoon een instinctief gebaar.
Nee.
Een reflex, inderdaad, dat is beter. Voldoende?
Ja, dank u.
Krachten van buitenaf, wat voor bedoelingen zitten daarbij, of wat zijn die krachten, identiteiten of zijn die medemensen?
Datgene wat ik met u behandeld heb, dat gaat ervan uit dat het merendeel van die krachten door uw medemensen, bewust of onbewust, beide zijn mogelijk, worden uitgezonden. Entiteiten kunnen u ook belagen, maar die kunnen dit alleen doen wanneer ze werkelijk op één punt een zeer behoorlijke harmonie met u bereiken. Een entiteit kan u namelijk niet zonder meer beïnvloeden. Daar is uw eigen medewerking voor nodig.
Gaat het meer over het medemens?
Het gaat dus, in hetgeen ik gezegd heb, vooral over de medemens. Maar zoals dat laatste recept bijvoorbeeld wat ik hier even gaf, dat kunt u ook gebruiken wanneer geestelijke kracht u aanvalt. Want uw onbewuste afweer, harmonie, bescherming, licht, kracht is aanwezig en wijst dus ook dergelijke invloeden terug. Maar het merendeel van de door mij gegeven verdedigingsmethoden werken in de eerste plaats wanneer mensen u aanvallen met magische of geestelijke middelen, paranormaal dus, en daarnaast al datgene wat uit een astrale sfeer komt. En om u werkelijk te kunnen delen, zullen duistere geesten eveneens via astrale sfeer moeten werken.
Voldoende? Want bij mij werd je aangevallen wat zei je van prikkelingen op rug en kruin.
Bijvoorbeeld.
Is dat het ene of ja, zijn er andere dingen dat je kunt merken?
Ja, anderen die hebben ineens het gevoel dat iemand je iets toefluistert. Maar dat heb ik vermeden om het erbij te halen. Omdat er mensen zijn met een verstopte Eustachiusbuis, die zich dan onmiddellijk vervolgd gaan voelen. Dus we moeten goed begrijpen, al deze dingen, daar hoort nog veel meer bij. De recepten die ik u heb gegeven voor bescherming en afweer zijn volledig en goed. Alle andere recepturen die ik heb aangestipt zijn onvolledig. Kijk, als u slecht genoeg bent om te weten wat er ontbreekt, dan zou u het ook zonder deze les wel klaarspelen. Maar als u de neiging zou hebben om die buurman of die baas nou eens een keer lekker een slechte droom te bezorgen of zo, dan zit er één kleinigheidje net niet bij, en als u dat niet weet, lukt het niet. En daar ging het me dan om. Ja, een mens heeft soms van die bijen. Meer dan men algemeen denkt. Zeker de laatste tijd is het occultisme in opkomst. En dat betekent dat zeer veel mensen proberen kracht uit te zenden. Ze slagen niet altijd, maar ze proberen het. Ongeveer 70% is zuiver, is dus goed. Proberen vrede uit te stralen en andere dingen. Ongeveer 30% is verkeerd, omdat men probeert iets of iemand te dwingen, te schaden of te overtuigen met middelen die niet juist zijn. Voldoen?
Positieve kracht uitzenden naar een kind bijvoorbeeld, heeft dat uitleg?
Ja, het ligt eraan, als het kind nog op aarde leeft, zou ik zeggen waarschijnlijk niet. In de geest is het iets anders, dan is het een erkenning en aanmoediging.
Ja,
maar zuiver positieve kracht naar een kind op aarde uitsturen heeft natuurlijk weinig zin. Maar je kunt wel die positieve kracht op één punt definiëren. Dus met een bepaald doel, dan kun je het kind stimuleren, bijvoorbeeld, in een bepaalde richting. Je kunt het kind misschien wat levenskracht geven. Je kunt misschien een paar gevoelentjes een klein tikje veranderen. En dat kan dan erg goed zijn.
Hoe sterk is de kracht van een brandende kaars? En heeft de kleur van de kaars, heeft die ook nog een bepaalde waarde?
Nou, de kracht van een brandende kaars is natuurlijk verbrandingsproces en hitte. Infraroduitstraling, hè, en wat lichtuitstraling. Vooral de geel-rood sector. Maar ja, maar dat heeft dus weinig te maken met de kaars. De kaarsen die je bedoelt zijn zogenaamde magische kaarsen. Een magische kaars wordt altijd voorzien van daarin gelegde geur of werkstoffen. Er worden dus bepaalde dingen als het ware langzaam vergast. In de tweede plaats, de kleur van een kaars op zichzelf is niet belangrijk. Je zou dus een zwarte mis rusten met witte kaarsen. Maar dan zou iemand misschien denken dat het toch nog goed is. Dus zwarte kaarsen, dan ziet het er helemaal demonisch uit. Het maakt dus weinig uit of u gebruik maakt van rode kaarsen of witte kaarsen. Het enige wat ik u wel kan zeggen, wanneer u een bescherming wilt associëren en eventueel bijvoorbeeld inleggen van een paar korreltjes reukwerk, dus reiniging veroorzaken, gebruikt u dan bij voorkeur een originele bijenwaskaars. Die zijn dan het beste. En als u die niet kunt krijgen, gebruikt u dan zuivere sterine kaarsen zonder enig bijvoegsel als bijvoorbeeld een plastic coating om gelijkmatige branden zo mogelijk te maken. Voldoen?
Dank u.
Ik heb een meisje gekend die zichzelf beschermde als puber wanneer zij langs de dorpsstraat voorbij de groep jongens moest, door zich als waar haar uitstraling terug te nemen en zichzelf uiteindelijk heel onzichtbaar te denken. En dat lukte haar steeds om daar ongedeerd en niet nageroepen, niet gehinderd voorbij te gaan.
Ja, dat is ook heel begrijpelijk. Kijk, zij was zo overtuigd dat ze niet zou worden lastiggevallen, dat ze daardoor geen aanleiding gaf tot lastiggevallen worden. Hier ziet u dus een voorbeeld, het is geen magie, het is ook eigenlijk niet paranormaal. Maar dat hetgeen je uitstraalt naar anderen, de reactie van die anderen op jouw persoon, je aanwezigheid en dergelijke mee bepaalt. Dat is altijd waar.
Ja. Dus ook in ongunstige zin, mensen die steeds maar weer worden lastiggevallen.
Iemand die denkt dadelijk komt iemand mij lastigvallen, die doet zo schichtig dat zelfs de politie verdenkingen begint te krijgen.
Ja.
Maar onthoud u één ding, ik ga het nu langzamerhand afsluiten tussen de haakjes. Ja. Al deze dingen horen tot een deel van uw leven dat u praktisch niet bewust hebt leren beheersen. Het paranormale is een normaal deel van uw bestaan. Het werkt ook voortdurend in en met u, maar u bent als het ware getraind om het niet te zien. Laat ik een vergelijk maken, het klinkt een beetje cru misschien, maar de Duitsers zeiden we hebben het niet geweten. En iedereen zegt ja, maar je hebt die treinen toch zien rijden en je hebt toch wel gehoord van die gevangenen. Ja, maar ze hebben nooit geluisterd. Dat was iets wat selectief, als het ware, werd afgewezen. Dat hoorde niet bij het beeld dat ze hadden van Duitsland. Van de Duitsers. En daarom hadden ze gelijk, ze wisten het werkelijk niet. Ze hadden het wel kunnen weten, maar hadden ze anders moeten zijn. En zo is het nou met al dat paranormale ook. De meeste mensen beschikken, althans rudimentair, over één of meer zogenaamde paranormale gaven of kwaliteiten. De meesten ontwikkelen ze niet alleen niet, maar schuiven alles wat ermee te maken kan hebben weg. Onredelijkheid, ja, ik zal wat slechts gegeten hebben, noemt u maar op. Hè? Als ik u een raad mag geven, doet u dat nou niet. U moet niet proberen om met paranormale verdedigingen te gaan werken, tenzij het werkelijk heel erg nodig is. En paranormale wapens, nou, ik zou zeggen, gebruik ze maar zo weinig mogelijk. Soms kun je een dreun op iemands kanus geven en dat haalt veel meer uit dan 3 angstdromen. Dus, u vergeven mij de volkse uitdrukking. Realiseer u moet gewoon leven in de materie. Maar u hebt gevoelens, u hebt impulsen, denkbeelden, flitsen, die u niet thuis kunt brengen. Geef daar eens wat meer aandacht aan. Over het algemeen zult u dan ontdekken dat u een mate van helderwetendheid bezit, dat u een mate van vooruitschouwen kent, dat u daarnaast misschien ook gewoon door iemand te willen helpen, een ander kunt helpen, het paranormaal genezen en dergelijke. Ga niet bewust proberen uit te treden. Probeer wel uw dromen te onthouden. Al is het alleen maar om te weten hoe gek je kunt zijn wanneer je niet verstandig tegen jezelf kunt redeneren. Maar probeer ze te onthouden. Uittredingsdromen krijgen dan als vanzelf een patroon dat herkenbaar wordt. En zeg dan ook niet tegen een ander, maar ik treed uit. Ook al doet u het, want het heeft weinig zin. De anderen zeggen, oh, daar heb je er weer zo een. Huh? En voor uzelf is die uittreding absoluut onbelangrijk tot op het ogenblik dat u de ervaring zo vele malen hebt doorgemaakt dat u in staat bent om te selecteren, om te zeggen, ik treed uit daarheen. Dan wordt het interessant. paranormale gaven op zichzelf worden pas zinvol als ze beheerst worden. Ik heb u een aantal receptjes gegeven. Gebruik ze rustig. Ze zijn voor 3/4 suggestief. De beïnvloeding is niet in de eerste plaats die van uw omgeving, maar van uzelf. En wanneer u in uzelf zekerheid en vertrouwen kunt vinden en steeds opbouwen en handhaven, dan zult u ontdekken dat u geen paranormale aanvals- en verdedigingsmiddelen meer nodig hebt. Omdat datgene wat u bent, inclusief al datgene wat nu nog paranormaal wordt genoemd, dan als een eenheid functioneert. En dan tenslotte, ja, ik heb het misschien allemaal een beetje zakelijk gedaan. Ik heb veel willen opzommen. Misschien is er hier en daar iets blijven hangen wat voor u belangrijk is. Wanneer u zeker bent dat het zin heeft, of dat er noodzaak is, gebruik die recepten. Maar ga ze niet gewoon maar eens proberen. Hierdoor zou u voor uzelf een gewoonte kunnen vormen die eerder negatief dan positief op uw zekerheid kan uitwerken. En denk niet dat het onbelangrijk is om bijvoorbeeld te bidden. Het gaat er niet om dat u met God praat. Het gaat erom dat u zich verbonden voelt met God. Dat kun je met bidden vaak het beste bereiken. Het gaat er helemaal niet om dat u op uw knieën gaat liggen. Voor slotverrekening, dat doe je ook om de vloer te dweilen. Maar een gebaar, een houding, een uitdrukking kan de weergave zijn van iets waar u zich op dat moment mee vereenzelvigt, één mee voelt. In die gevallen is het zinvol. De wereld lijkt veel vreder en veel harder dan ze is. En de mensen lijken veel onmenselijker dan ze zijn. Wanneer u negatief reageert op de negatieve uitstraling van een ander, dan maakt u alleen... Dan hebt u goed gedaan. Want dan hebt u agressie omgezet in een soort eenheid. En dat is belangrijk. En als u met al deze recepten nog niet genoeg hebt gehad, plus deze zeer mooie epiloog. Nou, ja, hij ligt nog steeds die epi, maar... dan kunt u misschien na de pauze, en als het even kan, schriftelijk gesteld, vragen geven ten aanzien van het onderwerp. Er komt wel een andere spreker, maar ik zal dus...
Ja.